Een hartelijke goedemorgen. Ik moet toch weer eens een keer iets anders zeggen. Hè? Ik moest denken, de gemeente Rehoboth Sliedrecht is een zendingsgemeente. En vanmorgen moest ik nog eventjes denken aan Arie van Wijngaarden. Dat is ook een man met visie was en ook zendingsgericht. En we willen het ook vanmorgen doen vanuit de prediking. We gaan het hebben over zending en dan wel over de zending van Paulus en Silas. Laten we het eens opzoeken. Handelingen hoofdstuk 16. En de Pinksterdag, zoals u weet, het begin van de kerk, wordt er daarom ook in het boek Handelingen de voortgang en de vermenigvuldiging en de invloed op de samenleving van het evangelie genoemd en ook de gemeenten die er gesticht werden. En we herkennen eigenlijk in het boek ook 7 prachtige punten, prachtige principes. Veel mensen gebruiken het boek Handelingen als een leerboek. Maar het boek Handelingen is een geschiedenisboek. En daar lezen we dat er veel gebed was. En grote verwachting, dat is belangrijk. Er was eenheid en er was liefde. Er was volheid van de Heilige Geest. Er was een proclamatie van het woord van God. Er was een effectieve oproep tot een keuze. Er was een voortdurende bediening van onderwijs, prediking, aanbidding, zorg dragen voor elkaar en voor de samenleving. En er was grote kracht en grote genade. Ik ga het u voorlezen, Handelingen 16, en dan beginnen we in vers 6. En nadat zij door Frigië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En met missie gekomen probeerden ze naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. En nadat zij missie voorbijgereisd waren, kwamen ze in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden we meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie, en wij verbleven een aantal dagen in die stad. We gaan vanmorgen zien hoe de Heilige Geest betrokken was bij evangelisatie en ook bij gemeentestichting en hoe hij mensen de kracht en de moed gaf om dit belangrijke werk uit te voeren, om de boodschap van Jezus te brengen, zodat ook de Heer Jezus verheerlijkt zou worden. We gaan het samen bekijken. We kijken in vers 6. Dan zien we dat Paulus en Silas weer in een nieuw zendingsgebied terechtkwamen. En voor mij is opmerkelijk dat ze eigenlijk totaal niet met Europa bezig waren. En toch zien we plotseling dat die koers hier gecorrigeerd wordt. Want Paulus, die wordt door de Heilige Geest tegengehouden, belet, om het evangelie te brengen in Azië. Hoe dat in zijn werk ging, dat beschrijft de geschiedschrijver Lucas niet. Verstond Paulus op dat moment Gods stem door een innerlijke overtuiging, of misschien door bepaalde omstandigheden, dat er bijvoorbeeld nog niet Gods tijd was om het evangelie te brengen in Azië. Maar wat me wel aan het denken zette was, deze mensen waren fijngevoelig in het verstaan van Gods leiding in hun leven en Gods leiding in hun bediening. En toen moest ik denken, hoe is het met die fijngevoeligheid bij de christenheid vandaag? En dan zien we vers 7, dan proberen ze via Mysië naar Bithynië te reizen. Dat lag aan de Zwarte Zee. Maar ook daar zette de Heilige Geest voor de tweede keer, als ik het zo mag zeggen, de rem erop. Dat wil niet zeggen dat het later niet alsnog zou gebeuren, want bijvoorbeeld in de eerste Petrusbrief, daar beschrijft Petrus in zijn eerste brief eigenlijk dat er in Bithynië een heel aantal gelovigen waren. Dus als het op het ene moment niet doorgaat, dan wil het niet zeggen dat het op het andere moment niet doorgaat. En dan zien we vers 8. Dan reizen ze door Mysië zonder daar het evangelie te verkondigen en komen dan aan bij een hele belangrijke havenstad, die lag aan de zee, Troas. En als je in Troas was, dan kon je eigenlijk naar verschillende richtingen gaan. En dan zien we vers 9, voor de derde keer. Maar nu, zou je kunnen zeggen, in een positieve zin, is er sprake van het ingrijpen van God. Hoe? Paulus krijgt 's nachts een visioen. Ik heb eens even gekeken wat er in de grondtekst staat. Daar staat het woordje horama en dat betekent iets wat zichtbaar is. Nou, wat zag Paulus dan wat zichtbaar was of waarneembaar was? Hij zag in dat gezicht een Macedonische man. Maar een Macedonische man, die zou je zo niet even kunnen herkennen. Dus met grote waarschijnlijkheid zag hij een Macedonische soldaat. Hetzelfde als wij een Amerikaanse soldaat heel gemakkelijk zouden herkennen. En deze Macedonische man, die vraagt in dat visioen, krachtig, kort en dringend, steek over naar Macedonië en help ons. Tussen de regeltjes door zal ik kort iets vertellen van onze bediening. Toen ik bij de voorbereiding bezig was, toen dacht ik, het is een beetje autobiografisch wat we hier meemaken. Want op een dergelijke wijze zijn wij destijds vanuit Zuid-Nederland naar België vertrokken. Niet via een gezicht, nou eigenlijk wel via een gezicht. Het gezicht van broeder Jonge Lucas, de ex-directeur van de Belgische evangelische zending. We kregen een brief. En in die brief daar stond ook van, kom over en help ons. Dat was voor ons eigenlijk heel duidelijk, duidelijke taal. We wisten meteen waar we aan toe waren en we verhuisden van Nederland naar België, een totaal andere cultuur, naar Aarschot. Maar de weg er naartoe gaf enorm veel strijd. Dat hoor je vaker. Als mensen uit een bepaald land naar een ander land gaan om zending, om de naam van Jezus te verkondigen, dan gaat er vooraf een geweldige strijd. En dat is best soms wel moeilijk. Ik ben zelf in Helmond, dat is een rare naam eigenlijk, daar ben ik geboren en getogen. Daar ben ik tot geloof gekomen. Toen zijn we in de gemeentestichting terechtgekomen. En er is dus een gemeente ontstaan, ik kom er nog wel voor een prediking of een bijbelstudie. Maar toen gingen we naar Noord-Limburg. De plaats Venray. Maar in Venray liet de Heilige Geest, net als dat we dat hier zien, niet dat wij zo belangrijk zijn, maar net zoals we dat hier zien, liet de Geest het niet toe. Dus we moesten niet in Venray zijn. En waarom liet de Heer het niet toe? Toen wisten we het niet, maar nu is het eigenlijk heel eenvoudig als je terugkijkt. Omdat de Heer wilde dat wij naar België zouden gaan. En we zien het exact hier. Paulus mocht daar niet bezig zijn. Nee, hij moest naar Macedonië. Dat was het plan van God. En dan na Aarschot trokken we naar Westerlo, Geel. Zijn we in Geel gaan evangeliseren. Maar daar liet de Heilige Geest het ook niet toe. Maar ik had niet in de gaten dat we in Westerlo moesten zijn op dat moment. Toen is er in Westerlo een gemeente gesticht. U ziet hoe het kan lopen. En toen, in 2008, gingen we naar de plaats Hoeselt. Er zijn wel gelukkig een aantal mensen tot geloof gekomen, maar ook daar liet de Heer niet toe dat we een gemeente zouden proberen te stichten. Ja, het is Hij die de gemeente stichtte. Waarom niet? Omdat wij in Zutendaal moesten zijn. En in Zutendaal is een gemeente gesticht. We werken daar nog steeds mee, maar we zijn nu gericht op Herk de Stad. Dat is ook een plaats waar het evangelie door genade en door geloof alleen niet gebracht wordt. Mensen weten niks van de Bijbel. Mensen weten heel weinig van het evangelie. Dat is best wel moeilijk. We hebben afgelopen tijd een campagne gehad met 4 oudere Zuid-Afrikaanse dames. Heel positief. Was er een vrouw bij van 82. En we hebben dus folders verspreid. Nou, die vrouw die kon dat allemaal aan, onvoorstelbaar. En ook heel geestelijk. En er is nu laatst ook een jong koppel tot geloof gekomen. Die hebben de 5 avonden gegeven, hebben het evangelie uitgelegd. En het mooie is, die mensen die wonen samen. Maar ja, als ze nog niet zo lang bekeerd zijn, dan wil je er niet meteen over beginnen. Dus wat had ik gedaan? Ik had 4 elementaire studies had ik meegenomen naar die avond. En toen heb ik gezegd, nu mogen jullie kiezen welke bijbelstudie dat we gaan doen vanavond. En toen noemde ik 4 onderwerpen. En er was 1 onderwerp bij huwelijk. En ze kozen voor huwelijk. Dus toen heb ik een huwelijksstudie gegeven. En toen zagen die mensen eigenlijk dat die bijbelse richtlijnen een geweldige positieve uitwerking hebben. En ik zag ze al naar elkaar kijken. Dus ik hoop echt, we hebben dat al vaker meegemaakt, dat mensen eigenlijk door die studies zagen dat ze beter in het huwelijk konden treden, omdat God het zo ook bedoeld heeft. En uit dit visioen wat Paulus kreeg, daaruit blijkt dat God een geweldig groot werk wilde gaan doen in Macedonië, Griekenland. Hij wilde zich namelijk over dat hele gebied ontfermen. En de komst van het evangelie naar Europa, Macedonië ligt namelijk in Europa, was een historisch moment met een hele grote betekenis voor de toekomst, zelfs nog voor vandaag. Macedonië, daar was namelijk eerst het begin gemaakt van een groot wereldrijk. Daar had je namelijk een Macedonische soldaat. En die Macedonische soldaat die heette Alexander de Grote. En Alexander de Grote die was opgetrokken naar het oosten. Niet om daar een goede boodschap te brengen, niet om de mensen daar te gaan helpen, maar in een kort tijdsbestek, in een snel tempo, dat hele gebied innemen en onder de voet lopen. En Alexander de Grote, die vestigde destijds een nieuw wereldrijk van Afrika tot Indië toe. Maar zoals dat wel vaak gaat met wereldrijken, werden ze eigenlijk verslagen door de Romeinen die het dan weer van hen hebben overgenomen. En naar het centrum van dit wereldrijk van vroeger moesten Paulus en Silas vertrekken, worden ze voor geroepen. En in dat visioen stond er geen Macedonische man met een getrokken zwaard, maar stond er een soldaat met wenkende handen. Kom over en help ons, moest denken, een soort geestelijke SOS. En vanaf dat moment zou Macedonië gaan horen over de redding door een verlossende wereldveroveraar, de Heere Jezus Christus. Want zijn vrede op aarde wordt niet bereikt met het zwaard, maar met het evangelie van liefde, rechtvaardigheid en van genade. Macedonië had redding nodig, maar ze wisten het zelf nog niet. Herk de Stad heeft redding nodig, maar ze weten het zelf nog niet. Ze vragen er ook niet om. Ook Europa vandaag verwacht het evangelie niet. Verwacht het niet uit zichzelf. Ze roepen er ook niet om. Dat is de situatie van Europa. En dan zien we in vers 10 dat Paulus meteen op weg gaat. Hij is 100% overtuigd. Hij zoekt een schip. En de eerste stad waar ze in Macedonië terechtkomen is Filippi. Maar wat een teleurstelling. Ze komen eraan en ze zien nergens een Macedonische man die hen vragen stelt. Of die open stond voor het evangelie. Er was geen ontvangstcomité. Niemand stond hen daar op te wachten. Er was wel een gebedsplaats, dat ziet u in vers 13, waar een aantal vrouwen aanwezig waren. En ze werden daar ook heel gastvrij ontvangen door die dames. Vooral ook in het huis van Lydia, de purperverkoopster. Dat was waarschijnlijk een weduwe. En wie was de eerste bekeerling van Europa? Lydia. Een vrouw. Maar Lydia was geen Macedonische vrouw. Het mooie is namelijk, als er mensen tot geloof komen uit het eigen gebied, die taal spreken en de dialect van het gebied, dat zijn degenen die de nieuwe contacten moeten aanbrengen. En voor Lydia zal dat ook wel moeilijk geweest zijn. Dus Paulus en Silas die kregen geen contact met, mag ik zeggen, de autochtone bevolking. Er was weinig vraag naar geluk of naar redding. De mensen hadden het prima in de stad. Ze voelden zich vrij. Misschien een beetje een beeld van onze tijd. Er was niets te merken van het gebed van kom over en help ons. Maar het was eigenlijk meer van misschien kunnen jullie beter hier wegblijven. Want na die eerste overwinning, de bekering van Lydia, en dat zie je vaak gebeuren met gemeentestichting hoor, zet de vijand, de tegenstander, de duivel, de aanval in. Want als Paulus, een waarzegster, die hen dagenlang bleef lastigvallen, bevrijd van die waarzeggende geest, betekende dat voor die eigenaren dat ze geen winst meer konden maken. En die mensen die waren woest op Paulus. Maar weet je, Paulus was een dapper man. Hij wilde er namelijk geen twijfel over laten bestaan bij de bevolking, dat het evangelie wat hij bracht uit een heel andere bron kwam dan de bron die dat occulte meisje als waarzegster gebruikte. En dan worden ze geconfronteerd met de lichaamskracht van deze Griekse mannen. Ze sleepten hen voor het gerecht. Ze ranselden hen af met de roede. Ze smeten hen in de gevangenis en kwamen met hun voeten in een blok. Nu, dat was het verhaal van de gemeentestichting van Paulus en Silas. Nee, dit was namelijk de eerste harde confrontatie in Europa tussen licht en tussen duisternis. Ik kwam laatst ook in, je hoeft het niet op te zoeken, in Handelingen hoofdstuk 17 vers 6 terecht. Daar roepen namelijk de tegenstanders van Paulus heel luid. Deze mensen die de wereld in rep en roer brengen. Dat was dan negatief bedoeld. Ik weet, we leven in een andere tijd. We leven in een andere situatie. Maar kan men dat vandaag ook een klein beetje zeggen van de christenheid? Ze brengen de wereld in rep en roer. En juist door die rep en roer heen gebeurden er geweldige grote dingen. Zijn we misschien te terughoudend en te bang en te braaf geworden om radicaal het evangelie te brengen? De Macedonische mannen hadden in hun gedachte of optiek geen enkel belang bij het evangelie. En het gezicht wat Paulus gezien had begon te lijken op een totale mislukking. En dan ga je elkaar verwijten maken. Ja, Paulus, waar is nou die man die uitriep, kom over en help ons? Hier staan we dan en hier zitten we dan in de gevangenis. Zou dat hen gefrustreerd bezig gehouden hebben? Ik ben 100% zeker van niet. Maar wat een ontgoocheling. Zullen ze zich dan in die donkere cel niet hebben afgevraagd, dat visioen wat Paulus had, was dat nou echt wel van de Heer? Ik geloof het niet. En weet je waarom niet? Een van de grootste wapens die Gods tegenstander gebruikt, is twijfelzaaien. Ontmoediging. Vooral bij evangelisatie. Maar dan gebeurt het wonder in vers 25. Kijkt u maar mee. In plaats van zelfbeklag en protest beginnen Paulus en Silas 's nachts lofliederen te zingen voor God. Ik vind dat heel vreemd en verrassend aan de andere kant. Maar ik hoef het eigenlijk niet vreemd te vinden, want het was de Heilige Geest die hen dat, die daar naartoe dreef eigenlijk. Die hen daar naartoe dreef om te gaan prijzen. Voor Paulus en Silas stond 100% vast, ook al was er geen resultaat. Wij moeten in Macedonië zijn. God wil zich daarover ontfermen. Ze hadden geloof in een opdracht, ook al lukte het niet. Terwijl het eigenlijk dwaas leek om te hopen en te bidden voor de redding van een land dat op dat moment heel duidelijk te kennen gaf er niets mee te maken wilde te hebben. Maar Paulus en Silas die lieten hier juist doorzien dat de redding van Macedonië niet van hun afhing, maar totaal van de Heer. De redding hing ook niet af van de reacties van de mensen daar. Mensen kunnen vaak zeggen, we zijn niet geïnteresseerd in het evangelie. Maar de Heer kan in dat afleiden. Het komt altijd van boven. De wedergeboorte komt altijd van boven. Dat zagen we al bij Lydia. Wat zagen we bij Lydia? De Heer opende haar hart. En zo kan de Heer ook vandaag vele harten nog openen voor het evangelie. Zelfs tegen mensen die zeggen, ik wil er eigenlijk niet veel mee te maken hebben. En weet je, bij Lydia was het ook geen verstandelijke beslissing alleen. Het was niet alleen maar een voorwaarhouden of een bepaalde emotie, wat mensen vaak zo prettig vinden vandaag de dag. Maar dat ging vergezeld met een gelovig aanvaarden van het woord van God door de Heilige Geest. Zo werkte het toen en zo werkt het vandaag. En dan gaat er iets gebeuren. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Er komt een aardbeving. Nou, ik kan me nog heel goed herinneren die aardbeving die ik ooit meegemaakt heb. Ik ken de datum nog precies. 13 april 1992. Ik werd om een uur of 4, 5 's morgens werd ik wakker en ik lag echt te trillen in mijn bed zo. Wat was er namelijk het geval? Dat was de grootste aardbeving die Zuid-Nederland en België ooit gehad hebben. 5,5 op de schaal van Richter. Ik moest ook denken aan Jericho, toen de muren vielen en neerstortten, dat de Israëlieten vooraf ook een lofprijzing aanhieven. En hier mondt het allemaal uit in de bekering van de eerste Macedonische man, de gevangenisdirecteur met zijn hele gezin. Wij kunnen wel eens ontgoocheld kijken naar de koude interesseloosheid van mensen. Reacties op het evangelie. Toch is de vraag, hoe is mijn houding daarin als dat tegenzit? Verwacht ik nog iets van de Heer wat sterker is dan mijn ongeloof? En als we dat geloven, als we geloven in onze opdracht, dan blijven we ook bidden. En dat is een belangrijk gegeven. We moeten blijven bidden, ook als sommige deuren lijken dichtgeslagen te worden. Dan blijven we zingen en lofprijzen voor de Heer, met hoop in ons hart. En daarom hebben we ook in Zutendaal, buiten onze maandelijkse bidstond, hebben we nu een extra bidstond ingelast voor de contacten die we hebben en de contacten die nog moeten komen. Dat gebed werkt er enorm aan mee. Dus mijn vraag is vanmorgen, hoe begon de Heer zijn werk in Europa? Heel bijzonder, heel opmerkelijk. Hij begon zijn werk in Europa met lofprijzing. Door de Heer van ganser harte te loven. Kunnen we Europa ook winnen vandaag met lofprijzing? Weet je, en nog wel lofprijzen in een uit de hand gelopen crisissituatie. Dat is wat we hier zien. Ik ben ervan overtuigd dat de Heer ons in alle gevallen kan vullen met lof. Als wij als Paulus en Silas ook bereid zijn de stukjes van ons hart aan hem te geven. En dat geeft moed. Lofprijzing is zo belangrijk, ook voor de plaatselijke gemeente, omdat daaruit ook saamhorigheid ontstaat. Het verenigt christenen met elkaar. En daarom is de belangrijkste vraag vanmorgen niet hoeveel interesse er momenteel nog is voor het evangelie. Absoluut niet. Macedonië wist niet waar het op zat te wachten. Heer, de stad weet het niet waar ze op zitten te wachten. En moet je eens kijken wat die cipier hier zegt, of die gevangenisdirecteur. Kom over en help ons. Hij zei het wel op iets andere woorden, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Want u kunt het vinden in vers 30. Wat staat er in vers 30? Heren, zegt hij dan tegen Paulus en Silas, wat moet ik doen om zalig te worden? En het antwoord is geweldig. Kort, kernachtig, dat zou de boodschap vandaag ook steeds moeten zijn. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult gered worden. Die naam moet altijd centraal staan. De naam van Jezus. Ik hoor wel eens getuigenissen van mensen, dan hoor ik alleen maar God. Ik hoor dan niet Jezus. Ik hoor dan ook niet Bijbel. Ik zie dan een stuk emotie. Ik zeg niet dat die mensen dan niet bekeerd zijn, maar het is zo belangrijk dat we de Bijbel erbij noemen. En de naam van Jezus, dat is ook Bijbels. Hier is dan eindelijk voor het eerst een Macedonische man die veel interesse heeft. Ik zie hem in gedachten staan in de nacht. Iemand die zelf om hulp vraagt. Hoe vaak maken we dat nog mee? Dat iemand naar je toe komt. Vertel mij nu eens over het evangelie. Vertel me nu eens over Jezus. En als ik dit lees, ik heb het ook meegemaakt dat het gebeurde hoor. Het gebeurt niet vaak, maar het gebeurt. Daar word ik erg blij van. En die vraag van hem een hulp was ook weer het werk van de Heilige Geest. Waardoor, dat is ook een belangrijke vraag, waardoor werd nou eigenlijk het verlangen van die gevangenisdirecteur gewekt voor het evangelie? Niet door de aardbeving. Niet door het spectaculaire. Hè? Vandaag willen we allemaal iets spectaculairs. Nee, helemaal niet. De interesse die werd gewekt door de trouw en de rust van Paulus en Silas. Die met open deuren van de gevangenis niet wegliepen. Niet probeerden hun eigen leven te redden. Ik moest even denken. Blijf zitten waar je zit en verroer geen pit. Vind ik eigenlijk wel een mooie uitspraak. Ze gebleven gewoon daar waar God ze door de dienst van mensen had gebracht. En waar had God ze gebracht? In een restaurant of in een hotel? Nee, in de gevangenis. En ze bleven daar omdat God hun daar gebracht had. En daarin, in die gevangenis, gedroegen zij zich totaal anders dan anderen dat gedaan zouden hebben. En dit allemaal onder leiding van de Heilige Geest, die twee mensen stimuleerde om te volharden. En deze geloofsrust, dit getuigenis en deze liefde heeft die cipier eigenlijk ontroerd doen beseffen. En dat zou vandaag ook vaker moeten gebeuren. En wat was dat dan te beseffen? Eigenlijk dit. Dit is een hele andere wereld, zal hij gedacht hebben. Waar ik buiten sta. Maar het is een betere wereld dan waarin ik zelf leef. Wat moet ik doen om gered te worden, om er deel aan te krijgen? En zo gebruikt de Heer, en je ziet het vaak, een crisis. De trouw van zijn kinderen. Als ik terugkijk op de afgelopen decennia, dan zie ik dat de Heer steeds tot zijn doel komt. Door chaos, menselijke onvolkomenheden, tegenwerking, strijd. En zo voert hij zijn plan uit. En dit extreem moeilijke begin kreeg een groot gevolg. Want een aantal jaren later is er in Filippi een gemeente gesticht. En daar heeft Paulus een brief aan geschreven, de Filippense brief. En daarna zijn er nog meer kerken gesticht in Macedonië. En later schreef Paulus ook in die brief aan Filippi dat ze zich altijd moesten verblijden. Zending begint altijd met een explosie van vreugde. Dat geeft zo'n vreugde, die kun je niet vatten. En dan schrijft Paulus verder in die Filippense brief dat zij als schitterende sterren aan de hemel waren, te midden van een verdorven en een ontaard geslacht. Dat is ook weer heel actueel. Daar leven wij ook tussen, als lichtende sterren. En zulke sterren wil God laten stralen in Filippi, in Sliedrecht, in België. In de hele wereld, zou je kunnen zeggen. Even een korte terugblik. Wat hebben we nu vanmorgen eigenlijk gezien? Dat Paulus allerlei initiatieven nam voor de verkondiging van het evangelie. Maar dat het uiteindelijk God zelf was die hem stuurde waarheen hij het wou. En als wij het niet meer weten, dan komt God naar ons toe op een manier die we totaal niet verwacht hadden. Dat heb ik ook al vaak meegemaakt. Het kwam in de plannen van Paulus totaal niet voor om in Europa de blijde boodschap te brengen. En dan komt God met een visioen naar hem toe. God laat ons niet dromen van een angstdroom. Hij wil ons niet op het verkeerde been zetten. Hij wil dat we verder kijken dan onze eigen plannen en ideeën. De Heer die wil dat we ervoor openstaan als het toch een andere kant op moet. Dat heb ik ook vaak meegemaakt. De Heer Jezus, daar sluiten we dan mee af. Ging van de hemel naar de aarde. Maar hij zag voor zich hoe God de Vader het bedoeld had. Wat zijn Vader wilde. En hoe het ook goed kon komen met de mens. En weet u, hij ging op weg. En dat op weg gaan van Jezus, dat heeft hem eigenlijk alles gekost. Zelfs zijn leven. Maar wat heeft hij niet bereikt? Wij zitten hier 2000 jaar geleden bij elkaar als gelovigen in Jezus. En als we in dat spoor van hem willen gaan, dan mogen we onszelf afvragen. Waar mogen wij dienen? Waar moeten wij oversteken als we in Troas zijn? Welke richting moeten wij uitgaan? En zelfs al zijn er niet meteen zichtbare resultaten. Ik ben ook wel eens gefrustreerd dat ik niet altijd de resultaten heb die ik graag zou willen. Maar weet u, resultaten zijn niet mijn verantwoordelijkheid. Dat hebben we ook vanmorgen duidelijk kunnen zien. En dat bemoedigt aan de ene kant wel. Voor ons is het belangrijkste of we willen luisteren en willen oversteken. Geen menselijke plannen, maar de leiding van de Heilige Geest. Naar het continent Europa, naar Filippi, naar Nederland, naar België. Om Jezus te verheerlijken. En daar gaat het allemaal om. Hem zij alle lof. Amen.